Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Depels. Die podcast over stoïcisme.
Hey Joost. Lekker binnenkomen.
Ja joh.
Ja, Jesse.
Hi. Hey, ik kom nogal uit een nest van onderwijzers.
Ja,
een onderwijsnest. Ja.
Je hebt ervaring ook in het onderwijs?
Ook. Veel lesgeven.
Ja.
Moeder, tante, broertje, schoonzusje, andere schoonzusje. Ja. Dat doet allemaal. Ander broertje ook nog trouwens. Ja. Dat doet maar lesgeven.
Veel les gehad ook.
Ja, ook. Ja, veel naar school geweest. Ja. Exen, ex-schoonmoeders. Alles deed altijd maar lesgeven.
Ja.
Ja.
Ik toevallig ook. Ik heb een docentenopleiding gedaan. Omgangskunde dan wel. Dus ja. Docent omgangskunde, een beetje vals spelen. En net als jij, heel veel ervaring.
Ja.
Nou.
En je werkt nog steeds met kinderen?
Nog steeds, ja.
In een soort onderwijsstructuur, als het ware?
Ja, hoewel. Wij hoeven allemaal niks met die kinderen. Het draait allemaal om de
Nee, maar ze komen net uit school en dan komen ze bij jou.
Precies.
En dan zijn ze nog niet vrij. Dus in zekere zin ben jij een soort de brug tussen school en thuis.
Ja.
Ja. Hé, en dit is wel interessant, denk ik, voor vandaag. Ik heb een artikel onder mijn neus geschoven gekregen uit het tijdschrift Juf en Meester. De voorjaarseditie van 2025, voor wie dit nog wil terugzoeken. En dat heet Kinderen zijn natuurlijke filosofen. En nou, daar kun je al van alles bij bedenken natuurlijk. Kun je mee doen wat je wil. Maar wat het eigenlijk is, het is een soort interview, artikel met en over Mark Tuitert.
Hey.
Die hebben we natuurlijk vaker besproken.
Yes.
Mark Tuitert, die volgens dit artikel is het trouwens zo dat hij zich al 20 jaar, dat wist ik nog niet eens, laat inspireren door de denkwijze van de Romeinse Stoïcijnse filosofen Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Mm-hmm. Er staat dan bij om zowel de druk van topsport als persoonlijke uitdagingen het hoofd te bieden. Dus met hem gaan ze in gesprek. Nou ja, als je als blad juf en meester heet en je gaat in gesprek met een topsporter / de geïnteresseerd in filosofie stoïcijn zijn, dan ga je natuurlijk praten over hoe kan mijn interesse van waarde zijn voor jullie selling point, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Voor jullie interesse. Dus waar gaat het gesprek over? Mark Tuitert pleit ervoor dat filosofie in de klas een grote rol zou moeten hebben. En in de introductie staat dat hij vindt dat het in het onderwijs meer zou moeten gaan of vaker zou moeten gaan om leren denken in plaats van leren weten. En daarnaast noemt hij zelfbewustzijn ook een vorm van intelligentie. Mm-hmm. Nou, daar heeft hij natuurlijk van alles over gezegd verderop, maar ik dacht, ik leg dit vast even neer. Filosofie in de klas, stoïcisme in dit geval, in de klas, voor de klas. Leren denken versus leren weten. Ja. Joost, wat denk je?
Ja, allereerst klinkt het natuurlijk fantastisch. Laten we wel wezen, er is een vorm van filosofie op de middelbare school. Ja. Maar dat is alleen weggelegd voor de VWO'ers.
Ja.
En dan geloof ik...
En zelfs dan niet
zelfs
altijd.
Zelfs dan in de bovenbouw of zo.
Ik zat dus op VWO, ik kreeg geen filosofie.
Oh, precies. Oh, dus ook niet op elke school.
Nee.
Nou, dan, dus het is er wel.
Ja.
Maar alleen op specifieke scholen en waarschijnlijk alleen op het VWO en een enkele keer misschien ook op de HAVO of iets anders.
Ja, de school waar ik zat biedt het volgens mij inmiddels wel aan.
Ja.
Ik kreeg in de tijd levensbeschouwing.
Ah, ja.
Ja.
Ja. Ja, precies. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, kijk aan. Dus dat is de godsdienst.
Ja,
ja precies.
Ja.
Oké, okay. Dus dat klinkt natuurlijk geweldig. En zeker als daar meer aandacht voor kan zijn, denk ik dat dat altijd, en zeker als we het dan hebben over leren denken, dus of leren, eigenlijk zeggen we ook wel eens, denk ik dat ons huidig decennium, zeg maar, de onderwijstrend heeft om dat beter te bekijken, zeker omdat dat heel veel handvaten kan bieden aan een steeds diverser wordende leerlingenpopulatie.
Ja. Ja.
Met allerlei voorkeuren en neurodiversiteiten.
Ja.
Is het stilstaan bij leren essentieel voor die kinderen om zichzelf te leren kennen? Hoe leer ik?
Ja.
En vervolgens, hoe ga ik daar? Ja, hoe haal ik daar het meeste uit?
En eigenlijk wordt het niet steeds diverser, maar is er steeds meer oog voor die diversiteit
precies.
En om dat ruimte te bieden. En jij zegt met die opkomst daarvan, van het oog en de ruimte voor die diversiteit, past ook een nieuwe blik op de leervorm.
Ja.
En daarvoor zou je filosofie kunnen inzetten.
Ja, ja, ja. Als je mij vraagt, komt diversiteit in onderwijs voor differentiatie? En differentiatie is voor mij heel erg op alle gebieden of op alle verschillende behoeftes van de leerlingen kunnen inspelen.
Ja, ja,
en,
precies.
En dat is natuurlijk super moeilijk. En ik hoor leraren al stijgeren in mijn nek. Ja. Die zeggen, oh, doe jij het maar eens met 30 scholieren tegelijk voor je neus. Doe dan maar differentiëren.
Ja.
Doe maar. Ja, is ook super lastig.
Ja, ik heb 120 leerlingen op een dag. Kan ze niet allemaal...
Ja, ga zelf differentiëren.
Ja.
Ik snap dat. Maar ik denk wel dat waar mogelijk differentiatie daarin echt een hele goede rol kan spelen. En ja, een paar minuten persoonlijk gesprek met een leerling en interessante vragen stellen over hoe leer ik of wat heb ik nodig of iets in die trant om zelfreflectie op gang te brengen, kan voor zo'n leeftijd al heel waardevol zijn.
En waar in dit plaatje plaats je dan filosofie?
Kijk, filosofie staat dan nog los van het leren of het leren denken.
Mm-hmm, mm-hmm.
Maar als we het hebben over leren denken, hebben we het ook over vragen stellen. En op die manier van vragen stellen. En daar komt eigenlijk filosofie al om de hoek kijken.
Nou, leuk dat je dat zegt. Daar gaat het ook veel over in het artikel. Het gaat over het Socratisch vraaggesprek. Er staat onder meer in het artikel, een filosofische houding kun je leren. En het mooie is, je hoeft geen afgestudeerd filosoof te zijn om het praktisch te kunnen inzetten in je dagelijks leven. Het Socratische vraaggesprek is daar een voorbeeld van. En dan geven ze later ook tips van hoe je dat in de klas zou kunnen toepassen natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus ik dacht, ik vraag even aan jou om nog even het Socratisch vraaggesprek uiteen te zetten. Van hoe ik weet dat jij onder meer bijvoorbeeld Socrates op sneakers hebt gelezen.
Ja, ja, ja.
Van onze vriendin
Elkewis.
Dit niet onze vriendin, sorry, mag ik niet zo zeggen. Maar iedereen die over stoïcisme en filosofie schrijft, is onze vriend.
Ja, precies. Ze schrijft hele leuke artikelen in Filosofie Magazine.
Mark Tuyt is ook onze vriend. Die komt vast op een dag ook in onze podcast. Ja. Nu zijn we nog over een maand praten. Straks met. Ja, zo gaat het. Maar het Socratisch vraaggesprek in de klas. Joost, wat is dat en hoe denk je dat dat inderdaad zinnig zou zijn om toe te passen in het onderwijs?
Ja, het heeft niet per se een soort van vraag en antwoord. Dus het draait om de vraag zelf.
Mm-hmm.
En het draait erom om eigenlijk een soort van, je bent eigenlijk, en ik kan me voorstellen, als je dat met kinderen doet, dat je er iets meer aan soort van simpele parameters aan moet verbinden. Maar ik merkte dat toen ik hem op het hbo moest doen als volwassene, hadden we er allemaal heel veel moeite mee.
Mm-hmm.
Om niet met onze eigen interpretaties te mogen komen. Dat is een ding.
Ja.
Je eigen oordelen, dat is een ding.
Ja.
Dus er zijn een aantal dingen in je denkproces die moet je eigenlijk thuis laten.
Ja.
Zodat er ruimte ontstaat voor verruiming in je vraagstelling en steeds een dieper wordende laag. Je probeert af te pellen van, waar draait het hier om en waar is dat voor nodig? Maar het is eigenlijk de kunst om zo niet in het coaching te gaan zitten. Dus niet echt heel praktisch te worden. Maar je blijft eigenlijk een beetje breed. En je probeert tot een bepaalde grote essentie te komen.
Ja. Oké, laten we het even in de praktijk brengen. Zodat iedereen thuis of waar je dit ook luistert en ikzelf het ook helemaal helder hebben. We gaan even een Socratisch vraaggesprekje proberen. Dan stel ik voor, jij stelt mij een vraag.
Ja.
En dan in plaats van mijn antwoord te sturen of te denken, nee Jesse, je zit ernaast, ga je in op mijn antwoord en op zoek.
Ja, dus, ja. We gaan dat nu dan even zo snel in de praktijk proberen te brengen. Waarbij het handig is om te vragen naar een bepaald begrip. Een begrip verhelderende vraag te stellen die een persoonlijke interpretatie, dus
okay.
Wat is macht bijvoorbeeld?
Wat is macht? Vraag jij nu aan mij.
Vraag ik nu aan jou, ja.
En dan zou ik antwoorden.
En dan is het doel niet om je definitie op te dringen of om allemaal tot eenzelfde definitie te komen. Maar het doel is hier dat jij nadenkt en aan de gang gaat met je eigen gedachtes en denkbeelden.
Ja.
En dan ga ik daar zo op doorvragen.
Ja.
Dus
hardop denkend zou ik dan nu zeggen, macht is wanneer er een soort disbalans is tussen twee uitvoerenden en eentje die kan, omdat hij heeft meer zeggenschap over het uitvoeren dan de ander over de een.
Yes.
Zoiets, yes. Bijvoorbeeld.
Ja, als we dat even pakken,
dan
is het nu aan mij om te luisteren, samen te vatten en door te vragen.
Ja.
LSD meenemen, misschien heb je wel eens gehoord.
Ook al dus vind je het niet.
Ook al vind ik het niet.
Ja.
Dus ik ga nu horen wat jij zegt. Dus ik hoorde wat jij zei en jij zei, macht is een disbalans tussen twee personen.
Ja.
En dan ga ik jou de vervolgvraag stellen, of eigenlijk een toetsvraag. En dan vraag ik, maar is dat wel zo?
Ja.
Is het zo dat macht... Ja, dus ik, wat ik ga doen is, ik ga jou vragen om door te gaan op dat ene stukje. Dus ik ga
maar even... doe je dat dan om mij aan het denken te zetten of om zelf iets te weten te komen?
Of om dieper uit te graven wat macht precies voor jou betekent.
Okay.
En op een diepere grond komen daar helemaal.
Oké, okay, maar zeg ik antwoord daar dan op. Nou, je hebt gelijk, het is niet een disbalans tussen twee uitvoerders. Het is een disbalans tussen twee personen waarvan eentje sneller uitvoerder wordt en de ander sneller opdrachtgever. Door die disbalans. Bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Als antwoord. Want jij zegt, ja, is dat wel zo? Zeg ik, nee, het zijn niet twee uitvoerders. Het is meer uitvoerder en opdrachtgever geworden door die disbalans. Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en dan zou ik nog door kunnen vragen of er bij macht dus altijd sprake is van een disbalans.
Mm-hmm.
Of macht ook in een harmonie, want het tegenovergestelde van disbalans, harmonie.
Ja.
Kan macht ook in harmonie bestaan?
Dan zeg ik nee.
Oké.
En dan?
Dan heb ik een verkeerde vraag gesteld, want dat is een gesloten vraag. Tenminste, dus okay. Dan zou ik eigenlijk nu door moeten
gaan. Ik denk het niet.
Ja, waarom kan macht niet bestaan in harmonie?
Maar waarom vraag je dat?
Omdat je merkt dat we nu dieper ingaan op het concept macht en op jouw persoonlijke verhouding tot dat idee.
Maar tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat je kritisch bent op mijn idee, snap je?
Ja, ja. En het hele ding van een Socratisch gesprek is dat we dus hier open zitten en we allemaal gewoon niet persoonlijk de ander aanvallen of vinden dat de ander iets moet vinden, maar dat we diepgang zoeken in de vraagstelling.
Oké, okay, en stel ik heb nu een heel mooi sluitend antwoord gegeven. Een soort nee, voor mij bestaat macht werkelijk uit die disbalans. Die is ontstaan tussen twee mensen die maakt dat ze opdrachtgever en uitvoerder zijn. Bijvoorbeeld.
Ja, ja,
ja. Ja, lieve mensen, ik heb hier niet lang over nagedacht, maar dit is... En dan zeg jij, oké, dan is het me nu helder of zo, weet ik veel.
Ja.
En dan?
Kijk, ik heb zelf in mijn ervaring nooit ervaren dat een Socratisch gesprek echt af kan zijn.
Okay.
Want er is tijd altijd een laag. Ja, nee, maar er is altijd een laag waarop je op een gegeven moment van het hele conceptuele waar we mee bezig zijn naar de praktijk moeten.
Ja.
En dan komt er vaak. Oh, ja. Dan heb je vaak zo'n. Waarin het overgaat op een vorm van coaching. Want coaching, dat brengt mensen
toch
terug
wel
in de praktijk. Ja, nou ja, dat doen mensen volgens mij in de moderne interpretatie veel met de Socratische gespreksvoering is, hoe brengen we het dan weer terug naar de praktijk?
Ja,
want ik denk niet dat de meeste mensen tijd hebben voor een Socratisch gesprek en dat dan zo lekker daar zo laten. Dus er moet... We hebben het dan over...
En misschien vindt Tuit het dus van wel, dat die tijd er zou moeten zijn.
Ja, ja, ja. En zeker opvoedend vind ik dat...
Ja, pedagogisch.
Pedagogisch, zeker, ja. Vind ik dat we de vragen moeten kunnen stellen. En wat ik ook denk is, zeker met Socratische gespreksvoering, je vereist in zekere zin een bepaald vermogen tot voorstellen.
Mm-hmm.
Hè? Dus dat hebben kinderen wel. Maar zeker als je het weer praktisch maakt, heb je wel een bepaalde zelfreflectie nodig. Dus ik kan me voorstellen dat dat het laatste aspect van de Socratische gespreksvoering beter met volwassenen werkt.
Ja.
Die soort van... Die je makkelijker mee kan nemen naar een soort praktijkding.
Ja.
Van hoe kun je je leven dan anders ingeven, zeg maar.
Ja.
Of,
het gaat ook om emulatie dan, zeg maar. Van hoe zet je het om in...
Ja.
Ja.
En
iets dat van jou is.
Ja, precies. Ja, dat maakt elk gesprek daarin ook uniek. Maar als we het dan bijvoorbeeld hebben over wat betekent macht, of wat is macht, is dat heel interessant om op door te gaan.
Mm-hmm.
En in een Socratisch gesprek, waarbij iedereen open, geïnteresseerd over het onderwerp en de persoon die hem inbrengt, meepraat, is er voor iedereen wel iets te halen van een soort... Dit doet jou denken. Of zeg maar, er is altijd een soort meerwaarde of een soort interessante vraag die opkomt. Maar je moet openstaan voor dat hele, de hele open aard van het hele gesprek aan zich.
En je zou kunnen zeggen dat het dus voor de vrager, in dit geval jij, maakt dat de horizon verbreedt.
Ja.
En dat je die ook open moet zetten al bij voorbaat. Want je kan niet gestuurd die vraag stellen.
Nee.
Want je kan niet, je mag niet zeggen, nee, dat klopt niet. Maar je gaat vragen waarom het zo is, zodat jouw horizon verbreedt.
Ja.
En het vraagt van mij als antwoorder om op zoek te gaan naar mijn eigen overtuigingen. Ja. Waarom die zo zijn.
Ja.
Hoe dat dan eigenlijk in de praktijk eruit ziet.
Ja.
En dat dan, oké. Okay, ja.
Ja, want stel je voor, het is dus eigenlijk allemaal afgeleid van Socrates, die dus in zijn leuke gewaad daar op dat plein loopt. Mm-hmm. En als een marktkoopman vraagt, wat is vriendschap? Wat is vriendschap voor jou? Dat is ook zo'n mooi begrip waar je over Socratisch kan praten.
Maar dit zijn dus wel ook, en dat, daar probeer ik ook een beetje naar te zoeken. Dit zijn natuurlijk wel een soort subjectieve begrippen,
ja.
In zekere zin.
Ja.
Hoe pas je dat toe in het onderwijs? Ik bedoel, je bent wiskundeleraar, daar heb je sowieso niks aan de interpretatie van iemand. Dit is gewoon harde cijfers.
Ja.
Maar hoe denk je dat dit, waar zit het voordeel voor de onderwijzers?
Ja. Het voordeel voor de onderwijzers zit er maar denk ik in dat door kinderen met de juiste vraagstelling aan de gang te gaan, dat kinderen dat ook leren toe te passen op hun werk. En dus met hele interessante wedervragen zullen komen over bijvoorbeeld bepaalde leerstof. Sneller de oordelen van de docent leren ontdekken en daarover door kunnen vragen. Dus de spiegel beter voor kunnen houden. Maar ook kritisch consumeren in de zin van welke informatie ze tot zich nemen.
Ja.
En wat dat over, of dat iets doet met hun eigen overtuigingen en wat dat doet met hun overtuigingen.
Ja.
Dus ik denk dat je in die zin een getrainde geest in die vraagstelling in die manier beter weet of beter het tot zich kan nemen wat belangrijk is of kan schiften wat er voor die persoon zeg maar het echt toe doet.
Ja, je bent de geest van de leerling eigenlijk aan het trainen en daar heb je in de volle breedte van het systeem iets aan.
Ja, en dit is, dan moet ik bijzeggen dat ik denk dat een getrainde filosoof dit beter zou kunnen uitleggen, maar dit is mijn ongeoefende brein die ik denk dat daar de meerwaarde zou kunnen liggen. Ik denk dat Tuit het zelf bijvoorbeeld nog wel een paar voordelen zou kunnen noemen, maar daar kom ik even niet op, want ik ben er niet zo goed.
Nee, er zijn er van al. En ik heb het artikel hier liggen, ik heb er heel veel. Nou heb ik bij dat artikel een heleboel vragen geschreven. En eentje is bij dat leren denken, leren weten, heb ik gevraagd, is dit niet ook wat Aristo vond? Daar hebben we natuurlijk niet al te lang geleden een aflevering over opgenomen. Dat is eigenlijk ook een beetje een vraag aan jou. Is dat hoe Aristo er ook in stond? Het constant bevragen van de feiten en dat je moet leren denken en niet per se leren weten. Dat het niet gaat om onwrikbare waarheden, maar om die continu bevragen.
Ja. Ik denk dat je daar een mooi punt maakt. Aristo was niet geïnteresseerd in de filosofie, in een leven als lijstjes hoe te leven. Hè?
Nee.
Zoals Cleanthes neigde, een aantal boeken over geschreven.
Ja.
En Zeno ook al. Maar Zeno legde Aristo wel terug van het is een combinatie van de twee. Dus het is niet voor iedereen om op die conceptuele manier na te denken, zoals Aristo dat heel goed kon.
Mm.
En anderen heel goed onderuit kon halen. Hoewel ik denk dat Aristo wel een grote les van Socrates kon leren, want Aristo maakte ook geen vrienden met zijn methodes. De Stoïcijnen keerden de rug toe, of hij keerde de Stoïcijnen de rug toe.
Ja, het leek
en later de cynici. Nee, dus hij was wel, ging me echt wel bot.
Ja.
Ging er hard op. Maar ik denk dat het zeker bij hem aansluit, omdat hij heel erg geïnteresseerd was in de virtues, dus in de waarde van die dingen aan zich.
Ja.
En je daarin trainen, dat maakt dat jouw geest daarop afgesteld is en eigenlijk dan niks fouts kan doen, zolang het in lijn is met die bepaalde waarde.
En dan de hele tijd vragen, maar hoe weet je dat?
Ja.
In plaats van, dit is
zo. Wat natuurlijk ook op een gegeven moment zijn punt verliest. Hè? Dus het is de kunst van het gebalanceerd toepassen in die zin, denk ik.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Op het juiste moment. Kijk, sommige dingen nemen we aan in het leven, want dat is zo.
Gematigdheid. Daar komt het
weer. Ja,
beheersing.
Ja,
daar komt hij weer.
En de kritiek op Aristo is ook, zeg maar, zijn mes snee aan twee kanten.
Ja, oh ja. Ja, natuurlijk. Dus, dat krijg je dan ook.
Ja, dat leek hij niet helemaal overzien. Of althans, dat nam hij dan misschien voor lief. Maar dat had ook zijn prijs.
Hey, even weer terug naar concretere dingen. Voor wie bijvoorbeeld die aflevering niet heeft geluisterd. Filosofie in de klas. Mark Tuitert zegt er nog wat meer dingen over. Hij zegt bijvoorbeeld, we hebben snel een oordeel klaar, waardoor we minder nieuwsgierig worden. Nou, dat zit ook een beetje bij het leren denken en niet leren weten. Want als je alles klakkeloos aanneemt en ook als school de hele tijd zegt, dit zijn de feiten, einde. en je stelt daar geen vragen meer bij, dan leer je dus eigenlijk ook dat dingen kant en klaar zijn.
Ja.
En niet dat je ze kan bevragen.
Ja.
Dus daarin zou ik zeggen, dat is inderdaad interessant, want je ontwikkelt dus ook een persoon die misschien inclusiever is, ja, of in ieder geval meer open staat voor andere mensen, ja, en uiteindelijk goed is voor wereldvrede. Ja. Tada! Ja. Zo simpel, ja, is het. Filosofie, ja, voor de klas is wereldvrede.
Ja. Ja, leuk.
En ik vind dat ook weer een beetje passen bij waar het vaak over gaat, dat ik vind zelf dom zijn een hele fijne eigenschap, of jezelf, ja, toestaan dom te zijn. Daar hebben we het vaker over gehad, ook in de laatste aflevering over oordelen, dat het fijn is om dingen niet te weten.
Ja.
En daar zit dit natuurlijk ook een beetje in, dat je in nieuwsgierigheid zit dus ook jezelf toestaan dingen, ja, niet te weten.
Ja.
En dat past dan eigenlijk weer bij de kern van filosofie, ja, namelijk wat, waarom, wie, hoezo, ja, dat soort dingen. En daarna heeft hij het over zelfbewust.
Heel even ja, nog, het mooie daaraan wat jij benoemt, ik vind het echt heel cruciaal dat mensen zich dit realiseren. Toestaan dom te zijn, is in die zin onbevooroordeeld. Dom is open, ja, 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 open voor alle opties die er nog zijn.
Ja.
Dus dom is eigenlijk het nog niet hebben gekozen, ja, van een interpretatie van de werkelijkheid.
Ja, domheid in de beste zin van het woord.
Ja, domheid, ja, in de beste zin, ja, van het woord.
Want je hebt mensen die onwetend zijn, maar wel een oordeel hebben.
Yes.
Dus die zijn voor zichzelf, ja, een vorm van wetend.
Ja. Ja.
Ja, en ik bedoel inderdaad gewoon jezelf toestaan dingen niet, ja, te weten. Dus daarin komt het denk ik ook van pas in het onderwijs. En later begint hij over het zelfbewustzijn. Dat zou kunnen verder ontwikkelen door filosofie in de klas toe te passen. Het gaat ook even over John Cleese en over dat ook weer in het boek van Tijd Hetzelfde terugkomt. En dan zegt hij dat zelfbewustzijn, je schild durven laten zakken en kritisch naar jezelf kijken, ook een vorm van intelligentie is.
Ja.
Het staat aan de basis van onderling begrip en connectie, dingen waar de maatschappij op drijft. Het is belangrijk om dat van jongs af aan al te cultiveren, vind ik. Aldus Mark Tuitert in, ja, dit interview.
Ja, absoluut. Hoewel ik zou beogen, in mijn ervaring met pubers en opgroeiende kinderen, succes. Mm-hmm. Want kwetsbaarheid onder de jeugd is echt een, ja, een fragiel draadje om, ja, mee te werken.
Ja. En want je hele prefrontale cortex is onderontwikkeld of helemaal, ja, niet ontwikkeld.
Ja, en de groepsdruk is gewoon ontzettend hoog.
Ja.
Dus
en je hormonen gieren door.
Ja, ja, zelfs al is er eentje van de groep in staat om bijvoorbeeld hele goede filosofische vragen te stellen,
ja,
dan is iedereen in de klas zo van, die moeten we pakken.
Ja, ja. En als er dan eentje, ja, bij zit die denkt, ja, maar zelfbewustzijn, ja, hoe zou, ja, ik dit eigenlijk vinden, ja, als dit bij mij werd gedaan? Ja, dan val je buiten de groep. Ja.
ik zeg wel eens grappend zo van, niks zo gevaarlijk als een groep puberende jongeren.
Ja, snap ik.
Want die kunnen in zo'n waas van, wat is het, elkaar iets wijs maken, hormonen die opgroeien,
ja,
fucking spontane agressie of wat dan ook.
Prachtig oerbeeld
eigenlijk. Ze hebben zelf niet eens controle, nee, op alle stofjes die in hun hoofd worden aangemaakt. Dus, ja, ze zijn ook slachtoffer van die, ja, hormonen, als het ware.
Slachtoffer.
Ja, maar
ze zijn in ieder geval een marionet van,
ja,
ja, ja, ja,
van,
ja,
al die impulsen.
Ja.
En wat daar dus nog niet is, is de ruimte tussen de impuls en het gedrag.
Ja. Ja.
En dat cultiveren, in zekere zin, om het even zo te noemen, is essentieel bij de jeugd. Want heb je het daar al te pakken,
ja,
kun je daar later alleen maar verder, ja, op voortborduren. En heb je daar sowieso profijt van.
En dat stelt Tuitert dus even voor. Van, hey, laten, ja, we dat zelfbewustzijn alvast een beetje prikkelen.
Absoluut.
Zodat je weet, hey, ik weet niet, ja, alles. Dingen zijn niet altijd, ja, zoals ze worden voorgeschoteld, et cetera.
Ja.
En dat je daarmee aan de slag kan als leerling.
Als pubers zich kunnen inhouden op een bepaalde manier, hebben ze al een, ja, groot voordeel.
Ja. Ja, of dus inderdaad doorhebben, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja.
Wat gebeurt hier eigenlijk? En dat is weer die vragende houding eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Dat je, nou ja, leert denken en niet, ja, leert weten.
Ja, precies. En ook de gevolgen van je daden overzien. Ja, als puber, ik kon dat echt niet.
Ja.
En door te vragen, door daarover aan de slag te gaan, denk ik dat een grote meerwaarde kan zijn. En daar ben ik zeker eens met Tuitert. Dan moet ik wel de wedervraag stellen. En ik denk dat veel docenten dat ook zouden doen. Is kijk, onderwijs geven, zeker nu, met bezuinigingen, is ook harde prioriteit stellen.
Ja.
Dus een harde prioriteit en harde keuzes maken. Want ik zie ook dat onderwijzers heel veel zouden willen.
Ja.
En ik geloof dat er, als je het verschillende mensen vraagt, zouden 12 nieuwe vakken op de middelbare school erbij moeten zijn.
Ja, ja,
het,
ja.
Spelen, spiritualiteit, ja. Noem het zeg maar.
Overleven.
Overleven, ja. De 21ste eeuw als gegeven. Weet ik veel, zeg maar. Er zouden, en ergens is dat heel leuk en mooi en vernieuwend. Maar tegelijkertijd denk ik ook, pas het allemaal maar toe.
Ja, ik snap je. Ja. Ja, in die zin zou je het misschien beter kunnen toepassen op de PABO, een docentenopleiding, zeg maar.
Ja.
En dat je het in je lesstof zou kunnen verwerken.
Kijk, dat is interessant. Ja. Want de docent is zijn eigen instrument.
Ja, en de docent is tegelijkertijd natuurlijk soort het geweten, het voertuig van de kennis.
Ja, richting en het rolmodel als het gaat over bijvoorbeeld hardop vragen stellen in de klas.
Ja.
Als de docent laat zien hoe we bepaalde vraagstellingen zouden kunnen werken, dan kunnen de kinderen dat heel goed overnemen.
Het kritische ding dat ik hier wel bij heb, is dat, kijk, laten we even onderwijs nemen voor wat het is. Laten we zeggen dat de gedachte erachter nog altijd is kennisoverdracht.
Ja.
De gedachte is niet vraagoverdracht, zeg maar. Het is, hoe zorg ik dat ik vandaag 120 kinderen heb geleerd in welk jaartal de slag bij Waterloo was.
Mm-hmm.
Laten we zeggen dat dat even de insteek is van één docent vandaag.
Ja.
De vraag is niet, hoe zorg ik tegelijkertijd ook nog eens dat ze er vragen bij hebben, hoe we tot dat jaartal zijn gekomen, et cetera, et cetera. En dat ze zelf bewust zijn en huppelen, puppelen, flup. Voor het gros van de docenten zal het ook gewoon kennisoverdracht zijn.
Ja, want dat is waar uiteindelijk op getoetst wordt. Maar ik heb wel de afgelopen 20 jaar al gemerkt dat naast kennis bepaalde inzichten en vaardigheden ook heel belangrijk worden geacht.
Nee, absoluut. En zijn ook heel belangrijk. Ja. En zijn ook belangrijk voor de rest van je leven. Maar tegelijkertijd zal een bepaalde set aan basiskennis nog altijd getracht worden over te brengen.
Ja.
En het zal nog steeds voor het gros van de docenten zo zijn. Ik heb dit gestudeerd en wat nu in mijn hoofd zit, moet straks in jouw hoofd zitten.
Ja.
Wil jij ooit, biologie gaan studeren, moet je begrijpen wat osmose is. En ik ga je dat uitleggen. En dan kan het me niet heel veel schelen wat daartussen allemaal gebeurt. Dit moet van dit hoofd naar dat hoofd.
Ja.
En daarin, dat lijkt me dan weer ingewikkeld om dit verhaal dan nu voor te schotelen aan, een biologiedocent, HAVO 3.
Ja, precies. Hoewel, ik denk dat het makkelijk is om terug te gaan naar daar waar het om draait, is een docent wordt niet zomaar een docent. Een docent van biologie, de derdejaars, heeft een passie voor dat vak. Heeft een passie voor dat vak.
Best case.
Ik hou van mensen.
Ja, niet iedereen is gepassioneerd voor HAVO 3 leerling.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik hoop wel het vakgebied.
Ja.
En de kunst van de docent is niet alleen de kennis aanleren of de inzichten en de vaardigheden die erbij komen kijken, maar ook het uitstralen van die passie voor dat vak.
Ja, en hoewel ik daar dus heel erg mee eens ben, is dit waar het voor mij wringt.
Ja.
Want voor sommige mensen is het wel of inmiddels alleen die kennis overdragen.
Ja.
Ik bedoel, soms heb je gewoon een baan die je niet leuk vindt. En dat geldt voor veel mensen. En soms zit je daar echt alleen maar voor de kennis. Ja. Of voor het geld, of weet ik veel wat.
Ja. Maar dan,
die mensen zitten misschien sowieso op de verkeerde plek. Maar dat gaan we niet oplossen.
Nee, dat gaan we niet oplossen.
In dit gesprek.
Nee, zeker niet. Nee. En ook in het onderwijs niet. Hè. Kijk, ze zijn er qua loon flink op vooruit gegaan de afgelopen tijd. Volgens mij op de meeste levels wel. Ik bedoel, dat gaat nu aardig.
Voortgezet.
Maar de werkdruk is nog steeds kanonnenhoog.
Ja.
Dus
je hebt altijd te weinig tijd, te veel leerlingen en te weinig docenten.
Precies, altijd. Ja. Ja. Dus dat blijft de komende tijd. En we moeten te zien hoe de politiek daarop inspeelt. En ik ben heel benieuwd om te zien wat de komende jaren nog aan onderwijsontwikkeling met zich mee gaat brengen. En ik hoop, net als Marktuiter, dat er aandacht komt voor vraagstellingen en voor filosofische onderwijsmethoden die kunnen worden ingezet.
En waarschijnlijk valt er ook iets voor te zeggen dat meer zelfbewuste en meer filosofische leerlingen uiteindelijk ook beter zijn voor een opgebrande biologiedocent. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk heeft iedereen er vast baat bij.
Ja.
Maar zo één op één dacht ik, ik wil toch even dit puntje aanstippen.
Ja,
van,
snap ik.
Het zal niet altijd zo simpel zijn. Voor sommige mensen zal het gewoon zijn, ja, maar die stof moet in hun hoofd. Ja. En ik heb geen tijd om ze ook nog...
enerzijds het mooie en anderzijds de tragiek van onderwijs.
Weet je wat ik leuk vind? Ik heb nu net dit punt gemaakt en er zitten nu mensen te luisteren die een antwoord hebben. Die denken, ja, maar Jesse, luister even.
Jij daar, luisteraar, met je, luister even, stuur even een berichtje, laat het ons even weten.
We krijgen zo vaak berichten van mensen die zeggen, ja, het voelde net alsof ik in het gesprek zat, of ik wilde de hele tijd antwoorden.
Ja, precies, of ik was ik had jullie onderbroken en toen... Ja.
Jullie zijn niet terug. Dit is het moment.
Ja, en doe dat, hè. Dus als je een van die luisteraars bent die zegt, oh, jongens, jullie... Kijk, ik kan me ook voorstellen dat het heel irritant is als wij ergens op doorgaan en jullie denken, nee, jullie hebben een afslag gemist. Noem even die afslag. Wij willen ook beter worden in
ik heb dat zelf ook altijd. Kijk of luister ik weer zo'n programma en denk, nee, wacht even, jullie skippen iets.
Jullie skippen een stukje. Skippen we een stukje, laat het ons weten, man. We staan daar open voor. En we zijn bijvoorbeeld in zo'n thema als dit, is het heel interessant om nog een keer op terug te komen. Misschien iemand uit het onderwijs mee te nemen en vragen over te stellen. Want ik ben heel benieuwd.
We kregen laatst ook zo'n leuk bericht van Dave over onze aflevering over oordelen. En daar wilde hij ook zijn gedachten met ons over delen. En door jezelf te trainen in het opschorten en herdefiniëren van je oordeel, krijg je invloed op hoe je werkelijkheid tot je komt. Yes. Het is daarmee niet alleen een relationele vaardigheid, maar ook een vorm van innerlijke autonomie. Je hoeft het in het vormgeven van je eigen realiteitservaring in plaats van overgeleverd zijn aan automatische interpretaties. Nou kijk, dat is iemand die serieus luistert en er ideeën over krijgt en denkt... Hey, dit is in ieder geval wat er bij mij opborrelde in jullie aflevering. Misschien niet eens per se wat er ontbrak, maar in ieder geval dit gebeurt er. En dat zal, toevallig sluit het ook best wel weer goed aan op waar we het nu over hebben.
Ja.
maar dit is heerlijk om te horen en te lezen en te begrijpen.
Ja.
En dat verbreedt onze horizon ook weer.
Yes, en dat is het. Dave, daarvoor bedankt.
Mark Tuitert, bedankt.
Jesse.
Juf en meester, bedankt. Joost, bedankt. Laten we nog even de schrijver van het artikel bedanken.
Laten we dat ook doen.
Emma Verwij bedankt. Wilco van Dijen bedankt.
Yes.
Er valt hier nog zoveel over te zeggen. We komen hier ongetwijfeld nog een keer op terug. Maar filosofie in het onderwijs. Let's go.
Dank jullie wel.
Je luisterde naar Depos.
Die podcast over stoïcisme.
Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.